Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ja, goedemorgen. Welkom bij De Kamer van Klok. De wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we de Haagse actualiteit doornemen. Zoals het hoort in de kamer van Pieter Klok, met tegenover mij Shaila Sital Singh. Aan het hoofd van de tafel Pieter Klok. Je voelt je op je plek ook, hè, aan het hoofd van de tafel. Daar hoor je ook te zitten. Je bent de hoofdredacteur van deze krant. En op afstand Raoul Dupré, de chef van de Haagse redactie. Die natuurlijk op plekken moet zijn. Maar via de nieuwste technologieën geloof ik tegenwoordig wel in perfecte geluidskwaliteit tot ons komt. Dus dan zal de luisteraar niet eens erg in hebben dat hij elders is. Nou jongens, welkom. We hebben veel te bespreken. Sowieso hoe dit land toch moet blijven functioneren met alsmaar verder nijpende personeelstekorten overal. En een OV-crisis die we hier vorige week hebben uitgeroepen. En toch nog steeds voelend als een nieuwe Tweede Kamer. Met steeds duidelijker een heel ander geluid. Een andere intentie dan de vorige. En de formatie, of zitten ze nog in een informatieronde? De formatie zitten ze nu, geloof ik, in. Zitten ze nu in de formatie eigenlijk, Shaila?
Ja, het hele proces heet formatie, maar het zijn nog steeds informateurs.
Dus toen er een verkenner bezig was, was het al de formatie waar we in zaten,
ja,
eigenlijk.
Misschien is dat de pre-formatie.
Oké, maar we zitten nu met nog informateurs, toch?
Ja, ja, het, ja, zijn, ja, nog
precies.
Wel informateurs.
Het zijn nog informateurs, precies. Ja. Nou, die gaat toch steeds weer een nieuwe fase in. Er zijn twee nieuwe informateurs aangesteld. De heren Dijkgraaf en Van Zwol. Raoul, was dat dan een grote verrassing dat deze twee namen uit de hoge hoed werden getoverd?
Ja, ik zou natuurlijk nu heel graag zeggen dat we dat natuurlijk al lang zagen aankomen. Ja. Maar volgens mij gold dat voor niemand. Dus Ja.
Is er eigenlijk enig
originele
zicht,
keus?
Is er eigenlijk enig zicht op in welk gremium of op welk moment of in welke kamer dat besloten wordt, wie ze dan nu weer aan de knoppen gaan zetten, of het nou Gom van Strien is, of Ronald Plasterk, of Kim Putters, of nu de heren Dijkgraaf en Van Zwol. Waar wordt dat besloten?
Ja, aan de formatietafel door deze vier partijen. En iedereen mag suggesties doen. En dan begint altijd het grote gissen van wie heeft deze heren voorgesteld. Van Zwol, beroemd topambtenaar en CDA'er, is in elk geval zeer bekend met Pieter Omtzigt, ook oud-CDA'er. En suggereerde gisteren in de persconferentie zelf ook dat er wel iets mee te maken zou hebben met zijn uitverkiezing. Bovendien heeft Van Zwol nog niet zo lang geleden de staatscommissie voorgezeten over de bevolkingsgroei. Hebben we het hier ook uitgebreid over gehad. En in dat licht heeft hij toen ook met veel Kamerfracties uitgebreid contact gehad. Dus ze kennen hem.
Ja.
Allemaal. En kennelijk hebben ze dat allemaal als bijzonder prettig ervaren. Dijkgraaf, Elbert Dijkgraaf, is ook interessant. Voormalig Kamerlid van de SGP. Hoe dat precies is gegaan is iets onduidelijker. Al is het wel zo dat Kees van der Staaij, de voormalige SGP-leider, al wel een tijdje werd gesuggereerd als iemand die een rol zou kunnen vervullen. Zeker is dat Van der Staaij bij Kim Putters is geweest onlangs nog, om te praten over de positie van een extra parlementair kabinet. Misschien heeft Van der Staaij ook wel gezegd, nou, er zijn nog meer mensen in mijn partij die wel wat kunnen. Dijkgraaf is econoom, die kun je er altijd goed bij hebben. Dat is een beetje nog wel, dat is niet helemaal duidelijk.
Nee.
En zeker is dat het dus geen PVV'ers zijn. We hebben nu één PVV'er gehad in het formatieproces. Dat was de eerste, hoe lang was het? Week? Nog niet eens?
Nee, drie dagen.
Vijf dagen, ja. Dus
er zat nog een weekend tussen.
Ja. Precies, dus dat was de poging van Wilders om de PVV bij het proces te betrekken. Ja, en daarna, sindsdien moet hij toch een beroep doen op mensen van andere partijen.
Ja, en we weten dat het inmiddels, aangezien dit proces natuurlijk hortend en stotend op gang komt, eerst met Groen van Strien en toen de door Shaila alom bejubelde Ronald Plasterk en daarna Kim Putters, weten we dat het wel uitmaakt wie er in dat proces wordt neergezet. Ik bedoel, onder Plasterk werd het een zootje waar iedereen uiteindelijk ruziend en mokkend in de Tweede Kamer verscheen. Putters heeft het proces toch weer een beetje aan de praat gekregen. Het doet er wel toe, hè, wie er zit in Shaila.
Ja, het doet er natuurlijk om allerlei redenen toe. Er zitten 4 mensen aan tafel, hè, buiten de informateur, die met elkaar een kabinet moeten zien te vormen en die niet van elkaar houden, elkaar niet vertrouwen, eigenlijk niet zo goed weten wat ze met elkaar aan moeten. En is het van eminent belang of van nog groter belang dan in andere gevallen dat daar iemand zit die dat snapt, die er een beetje lichtheid in kan houden, die kan afbakenen, die ervoor kan zorgen dat het gesprek ergens over gaat en ergens toe leidt. Of dat nou is dat het ertoe leidt dat ze zeggen we willen niet met elkaar verder, of dat het ertoe leidt we willen wel met elkaar verder en dan wel zo en zo. Het moet eigenlijk wel ergens toe leiden. Het moet geen bezigheidstherapie zijn. En deze 2 mannen die nu gaan zitten, we zijn nu in een fase van de informatie aanbeland dat de grootste irritaties uit de weg lijken te zijn geholpen. Al is het nog steeds geen echte dikke liefde als je ze ziet. Maar in elk geval, iedereen zit weer aan tafel en is kennelijk bereid om door te praten. En het moet nu over, zoals dat heet, de inhoud gaan. Dit zijn allebei wel mannen die op een aantal inhoudelijke dossiers hun sporen hebben verdiend. Dijkgraaf heeft ook over stikstof geadviseerd eerder. Hij is hoogleraar empirische economie van de publieke sector volgens mij. Dus hij heeft ook wel een soort goed idee van hoe zo'n publieke sector moet functioneren. Die van Zwol is gepokt en gemazeld. Dus ik denk dat het een goede keuze is nu op dit moment.
Ja. Ja, het is eigenlijk een groot wonder dat Richard van Zwol niet eerder informateur is geweest als je naar zijn cv kijkt.
Waarom?
Nou, hij begon al op 29-jarige leeftijd, schreef hij met Wim Kok, een regeerakkoord voor Paars 1. En die hebben we ook hier vaak over gehad. Toen was het ook een beetje vastgelopen. Kok had 37 zetels, geloof ik, en VVD was ook groot. En er moest een paars kabinet komen. Dat wilde vooral D66, die toen enorm flink gegroeid waren onder Hans van Mierlo. Maar ze konden elkaar toch niet goed vinden. PvdA en VVD waren natuurlijk van oudsher aartsvijanden. Dus dat bleef hangen. En toen heeft koningin Beatrix, heel productief.
Ja. Hij kijkt er veel betekenend bij.
Die heeft dus een opdracht aan Wim Kok gegeven. Ja. Schrijf gewoon een regeerakkoord en kijk wie zich daarbij aansluit. En toen was er dus een toen nog vrij jonge ambtenaar op het ministerie van Financiën. 29 was hij toen, Richard van Zwol, die daar een heel belangrijke rol bij heeft gespeeld. Dus bij het initiatief nemen in de formatie. Dus niet alleen onderhandelen en plus en minnen, zoals dat tot een hoogtepunt kwam in 2012... Dat ze gewoon gingen uitruilen en kwartetten van iedereen kreeg wat. Nee, dat de informateur eigenlijk initiatief neemt van ik ga gewoon zelf iets schrijven en kijken of ik daar steun voor kan verwerven. Ja. Dus daar heeft hij ervaring mee. Hij is secretaris geweest bij nog heel veel meer formaties later. Dus hij kent het proces als geen ander.
Ja, hij kent van binnen.
Dus dat is een hele interessante casting. En wat ik ook interessant vind, want we hebben het Omtzigt zou dit bedacht kunnen hebben. Maar ik zit ook de hele tijd te denken, wie adviseert Wilders? Want ik neem aan dat hij ook zijn eigen adviseurs heeft. En ik zou niet uitsluiten dat Marco Pastors daar een grote rol in speelt. Want dit was ook een prominent lid van die commissie van Zwol, die over de demografische ontwikkelingen adviseerde. Dus die heeft het proces van nabij meegemaakt. Van Zwol heeft het handig gedaan. Die heeft echt ervoor gezorgd. Het is een heel divers gezelschap, hè, van politiek alle kleuren. Van PvdA tot VVD, van ARK tot Pastors. Hij moest met al die mensen, tot Scheffer natuurlijk, Paul Scheffer, die het allemaal geïnitieerd heeft. Hij moest met al die mensen moest hij het eens worden, wat knap is.
Tot een gezamenlijke visie komen.
Volle breedte van het politieke spectrum moest hij tot één rapport komen. Kan je zeggen, is dat het beste rapport uit de geschiedenis? Bijna per definitie niet, hè, want het is een compromis. Maar hij is er wel in geslaagd. Hij is erin geslaagd om bijtijds af te ronden. Echt vrij explosieve, moeilijke onderhandeling, denk ik. Dus hij heeft heel veel voordeel. Maar ik sluit dus niet uit dat Pastors ook nog even tegen Wilders heeft gezegd, die van Zwol, die kun je er heel goed bij hebben. Want die kan dit soort processen. Ja. Want ik heb ook eens met iemand gesproken die in de commissie zit, die met heel zachte, doch dwingende hand de boel in de goede richting stuurt.
Hij is een, om het vreselijke woord maar eens te gebruiken, verbinder. Ja.
Dat denk ik wel, ja. Als je zo'n commissie kan begrijpen en niemand is eruit gesprongen. Er is niemand voortijdig heeft gezegd van als het zo moet, dan wil ik er niks mee te maken
hebben. Marco Pastors was natuurlijk ooit de kroonprins van de LPF. Dat leek een grote invloedrijke politicus te worden. Dat is er nooit helemaal uitgekomen. Maar dat hij toch op een of andere manier een machtsfactor van belang is, dat sluit jij niet uit. Maar goed, dat is meer...
Nee, maar het is allemaal speculatie.
Meer speculatie
maar,
dan
ook
dat je...
interessant biografisch detail is dat de echtgenoot van Dijkgraaf ook in die commissie zat. Hè?
Ja, Tamara van Ark. Ja.
Dus het kan ook gewoon een heel gezellig clubje zijn die denkt, we gaan nu gewoon een heel mooi akkoord schrijven.
Ja, hey, en Raoul, wat ik dan wel interessant vind, jullie als parlementair journalisten, als alle verschillende Haagse redacties bij elkaar, hebben jullie nou enige kijk op... Ja, de handel en wandel van Geert Wilders, door wie die zich laat adviseren, met wie die koffie drinkt, wie er in zijn favoriete lijstje op zijn telefoon staat. Weten jullie dat?
Het inzicht is dat kringetje buitengewoon beperkt is. Dat Geert Wilders met zelfs in zijn eigen partij met heel weinig mensen serieus overlegt. Marco Passels is inderdaad wel een van de mensen die echt al... Nou, echt al 15 jaar denk ik wel rond de PVV-cirkel. Er zijn ook al heel vaak geruchten geweest dat hij iets in die partij zou gaan doen. Dat is er nooit van gekomen. Ik kan me wel herinneren dat Wilders hem op een gegeven moment heeft aanbevolen aan de Rotterdamse kiezers. Toen er was sprake van dat de PVV ging meedoen in Rotterdam met de raadsverkiezing op zeker momenten. Daar zag Wilders toen vanaf en toen zei hij stem maar op Pastors. Ja. Dus daar ligt wel een kort lijntje inderdaad. Dus dat is niet geheel ondenkbaar, denk ik, wat Pieter zegt. Maar verder is dat kringetje toch buitengewoon beperkt, hoor.
Ja.
Ja, Wilders is een Einzelganger.
Ja, ja. En
dat is Pastors totaal niet, hè? Dat is gewoon een competente man die bijvoorbeeld nu op Zuid... Nou ja, echt wel wat voor elkaar krijgt. Dat is echt een hele andere orde.
Ja, ja, ja. En dat is ook iemand die gewoon mensen kent, met ze omgaat, belt, ja, op gelegenheden komt.
Ja.
Normaal met mensen omgaat. Ja, ja, dus hij zou misschien een soort link tussen Geert Wilders en de rest van de wereld kunnen zijn.
Zou kunnen, wellicht, weet ik.
Wellicht, hij is geloof ik nu ook invalburgemeester in Maassluis, als ik me niet vergis. Dus dat ambt kan hij blijkbaar ook goed vervullen.
Ja.
Dus ja, misschien is
kijk,
dit...
de vraag is altijd zelfs bij Geert Wilders. Kijk, Pastor staat ook wel op alle lijstjes van... Nou ja, als er dan toch, zeg maar, ministers moeten worden gevonden voor dit kabinet... dan heb ik Pastor al wel vaak horen noemen... Maar het wordt, dit is, ik loop ver voor de muziek uit, maar het is wel interessant om te zien of Wilders daar überhaupt mee kan omgaan. Als er andere mensen, min of meer namens de PVV opeens, gaan spreken en ook de spotlights pakken en dat er misschien ook meningsverschillen ontstaan over de koers en zo. En ik bedoel, dat heeft Wilders de afgelopen 20 jaar inmiddels, hè? De PVV is van 2005 opgericht, denk ik. In de afgelopen 19 jaar heeft hij dat allemaal zorgvuldig buiten de deur gehouden. Elke vorm van debat. En dat zal niet meer gaan,
nee.
Straks. Als dit kabinet gaat vliegen, dan komen daar dus mensen die daar door hem zijn neergezet. Ze hebben afgesproken dat ze allemaal ministers gaan zoeken. En dan zullen ze geen lid zijn van de PVV, want dat kan niet. Maar de buitenwereld zal ze toch beschouwen als mensen die daar namens Wilders spreken. Ja, en dat gaat wrijving opleveren. En dat wordt heel interessant om te zien straks of Wilders dat aan kan.
Ja, want dat is natuurlijk inderdaad de grote vraag. Hij heeft tot nu toe altijd zijn kamerfractie gehad die hij onder de duim heeft moeten houden. Dat is hem redelijk gelukt met af en toe een kleine aberratie hier en daar. Maar dan zijn er sowieso twee kolonies van mensen die namens de PVV opereren. En die kan hij niet allebei dag tot dag in bedwang houden.
Nee, en als dat mensen zijn van het kaliber Pastors, dat zijn geen mensen die gewend zijn om zich door iemand anders te laten voorschrijven wat ze moeten vinden.
Nee,
precies.
En zo is de PVV-fractie wel georganiseerd. Maar goed, dit
is de toekomst.
Gaat allemaal.
Dat gaan we allemaal meemaken.
Ik weet natuurlijk helemaal niet of dat kabinet er wel komt. Dus, maar dat wordt wel een van de interessante aspecten aan dat kabinet.
Ja, dat is interessant dat Rol dat zegt. Eerst nog maar zien of dat kabinet er überhaupt komt. Hoe zie jij dat voor je, Shaila? Gaan ze nu dat dunne akkoord met z'n vieren zitten sluiten onder leiding van deze twee mensen?
Nee, een dun akkoord wat ook weer niet te dun mag zijn, begrijp je? Ook al als je de debat van de afgelopen week volgt, want iedereen heeft toch ook weer eigen wensen en zo. Ik geloof het vorige akkoord was 56 pagina's. Het moet in elk geval korter zijn dan dat, dus het zou ook 54 pagina's kunnen worden.
Hangt er ook vanaf welke bladspiegel je kiest, hè?
Ja,
maar
kleine
een klein
lettertjes.
Lettertype,
weinig wit. Ja. Ja, geen plaatjes. De agenda is dat ze het over de inhoud gaan hebben. En de vraag is dus wat de inhoud is. En wat ik als een side note wel interessant vind, is de Caroline van der Plas gaat overal mee akkoord. Hè? Die wil gewoon aan de tafel blijven zitten als ze maar aan de tafel kan blijven zitten. En deze van Zwol, we hebben het net al over gehad, die zat in die commissie demografie. En die heeft min of meer op eigen gezag na presentatie van dat rapport gezegd, we moeten af van bepaalde sectoren in dit land. De kassen, de glastuinbouw, de slachthuizen. Dat is allemaal Caroline van der Plas, de achtertuin. Dus ik ben nog heel benieuwd hoe die inhoudelijke gesprekken nou heel precies vorm gaan geven.
Ja, maar ja, goed, heeft Van Zwol ook inhoudelijk inbreng in die bedoel, ik denk maar dat hij er toch meer is om het proces te begeleiden.
Nou, hij is om het proces te begeleiden, maar hij is er bijgevraagd omdat hij dit rapport heeft geschreven en omdat hij dit soort processen eerder heeft begeleid. Ik bedoel, ze nemen natuurlijk ook hun opvattingen mee. Je ziet ook aan het vorige verslag van Putters. Putters heeft best wel een stempel gedrukt op die vormgeving. Daar zitten heel veel ideeën van Putters in. En misschien komt daar in de praktijk helemaal niks van terecht. Maar die heeft best wel geprobeerd om ook zijn eigen maatschappijvisie
Wat is een typisch Putters stempel dan? Wat op dat,
dat je er allerlei groepen bij moet betrekken. Dat er jongeren mee moeten doen. Dat het een soort bijna een soort polderakkoord moet worden. Het is heel erg Putters wat er allemaal in zit. En dat gaat ongetwijfeld allemaal niet gebeuren. Maar hij heeft wel erg zijn best gedaan om die stempel erop te drukken.
Ja.
Dat stempelde.
Nee, die hele inleiding was van Putters.
Ja.
En dat gaat vooral vertrouwen.
Ja.
Vertrouwen is, hij wil vertrouwen herstellen in Nederland. Hij heeft daar wel een vrij duidelijk stempel op gedrukt. Dus ik ben heel benieuwd of die informateurs dat ook gaan doen. Hè? Of die ook zeggen van jongens, wij gaan iets neerleggen. En dan moeten jullie maar zeggen wat we ervan vinden. En dan gaan we nog een beetje tweaken. Als je het op die manier doet, wat volgens mij wel de snelste en misschien ook wel de meest productieve manier is, dan kan het vrij snel gaan. Maar dan heb je natuurlijk, wat ik interessant, overigens had Omtzigt had dat rapport, wat in werkelijkheid een boek is, hè, van dat, wat die commissie demografische ontwikkeling heeft. Dat had Omtzigt al mee naar het Kamerdebat. Die had dat op zijn tafeltje liggen.
Oh, ja.
Dus die gaf wel duidelijk aan.
Dat doet hij wel vaker, hè, van symbolische dingen op zijn tafeltje
volgens
leggen.
Volgens mij moeten we dat doen.
Ja.
En wat natuurlijk heel interessant blijft bij die vorm die ze kiezen, is, volgens de oppositie is het camouflage. Hè. Werken ze gewoon aan een meerderheidskabinet en moet je het ook gewoon zo noemen en wordt het gewoon een kabinet Wilders en maken partijen als NSC en VVD maken nu gewoon het eerste kabinet Wilders mogelijk. Hè. Dat is hun opvatting. Maar wat eigenlijk alles bepalend is, welke afstand de Kamer tot dat nieuwe kabinet gaat innemen. Mm-hmm. Gaan ze echt zeggen van, dat kabinet krijgt de randvoorwaarden mee, maar vervolgens heel veel ruimte om te doen wat zij denken dat verstandig is. En dan gaan wij elke keer meestemmen. Dat is volgens mij de bedoeling. Maar ondertussen merk je dat al die partijen dat kabinet alweer naar zich toe trekken. Hè? Nee, maar we moeten toch wel even gedetailleerde afspraken maken. Zeker Pieter Omtzigt heeft er natuurlijk een handje van. Er kan niet genoeg detail in zo'n akkoord volgens mij. Maar ook Wilders zei al van ik ga mijn huid duur verkopen. Hè. We gaan hard onderhandelen. We hebben nu genoeg weggegeven. Maar nu ga ik mijn punten binnen. Dus ze zijn eigenlijk in alles aan het uitstralen dat ze zoveel mogelijk grip willen op dat nieuwe kabinet. Ja, dan is het geen extra parlementair kabinet meer. Want dan is het gewoon een parlementair kabinet. Dus ja, volgens mij weten ze nog niet zo goed waar ze aan beginnen. En we hebben het vorige keer over gehad van zo'n kabinet functioneert denk ik alleen als er één vertrouwen is tussen de partijen die deelnemen, maar zeker ook tussen het kabinet en de Kamer.
Fracties,
van de partijen. Er moet toch een soort basisvertrouwen zijn. Dat kabinet moet het voordeel van de twijfel krijgen. Ja. Hè? We vertrouwen ze tot het tegendeel is bewezen.
Ja.
Nou, als er iemand in de Kamer is die dat principe niet heeft nageleefd en daar ook eigenlijk helemaal niet in gelooft, is het Pieter Omtzigt. Want die is van mening dat je tegen minister moet zeggen, laat maar zien dat je te vertrouwen bent. Ga je allemaal data overleggen en zo zegt hij, niet genoeg, ik vertrouw je nog steeds, ik wil meer data. Nee, ik wil ook die tijdlijn. Dat is Pieter Omtzigt.
Ja.
En dan gaat hij gewoon mee door, hè, want ook zijn fractieleden in het debat waar we het straks over gaan hebben, die doen het ook. Die nemen geen besluiten, die vragen extra data op. Laat maar zien dat je te vertrouwen bent. Dus dat hele idee.
Ja, je vindt dus eigenlijk dat Pieter Omtzigt handelt eigenlijk op basis van wantrouwen tegen het kabinet. En dat is in feite ook wat hij zegt. Want hij zegt de afstand tussen het kabinet en de Tweede Kamer moet groot worden.
Ja, waar je ook altijd bij op moet merken dat het op sommige momenten heel goed is geweest dat hij dat heeft gedaan. Hè? En dat soms dat wantrouwen volledig op zijn plek was.
Zeker, maar als je als Kamerfractie een kabinet gaat steunen, zou je toch in ieder geval op dag 1 dat in vertrouwen moeten doen.
Dat denk ik.
Ja. Want als je vraagt je af of dat in zijn wezen zit.
Ja, ja, want je moet ze die vrijheid geven, maar je moet ze ook vertrouwen geven. Want ja, als je ze alleen de vrijheid geeft en wantrouwen, ja, dan kunnen ze niks. Want nee, alles wat ze voorstellen, zeggen, ja, maar heb je het wel goed onderbouwd? En hè, we willen toch nog even wat gedetailleerder. Ja, dan ben je zo 4 jaar bezig met onderbouwen en heb je nog geen besluit genomen.
Ja, maar dan denk je dus eigenlijk dat Pieter Omtzigt per definitie geen partij zal vormen die heel geschikt is om in een kabinet plaats te nemen.
Nou, deze constructie waar je toch een soort basisvertrouwen moet hebben dat ze het goede bedenken voor het land,
ja,
en die ruimte ook krijgen. Als dat basisvertrouwen ontbreekt, ja, dan komt zo'n kabinet tot niks. Dan wil er ook niemand in zitten, want dan denk je, ja, dag, moet ik de hele tijd, ben ik weer de hele week bezig om alle vragen van Pieter Omtzigt te beantwoorden. Ja, dat is niet mijn ideaal.
Ja, dus Raoul, wat Pieter hier eigenlijk schetst, is iets wat haaks staat op wat Omtzigt de hele tijd in woord beleidt. Die namelijk zegt van er moeten weinig afspraken gemaakt worden en er moet gewoon in samenspraak met de Kamer moet er beleid gemaakt worden en getoetst enzovoorts. Gaandeweg moeten we dat een beetje gaan ontwikkelen in plaats van dat allemaal vooraf exact te gaan zitten uitdokteren. Maar dat staat misschien wel haaks op hoe hij daadwerkelijk functioneert in de Tweede Kamer. Volg jij dat wat Pieter zegt, Raoul?
Zeker. Nou, het hele concept van een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen past helemaal niet bij Pieter Omtzigt.
Nee.
Ik bedoel dat hij is tot een extreem is van de details. Dus je zag ook aan de informateurs gisteren, die zich even bijzonder blijmoedig presenteerden aan de buitenwereld. Aan het einde van hun eerste dag, dat zij zich weliswaar hebben voorgenomen om het regeerakkoord beknopt te houden, maar er zat toch ook wel enige twijfel in. Oh. Ze wilden niks beloven, in elk geval.
Nee.
En dat heeft daar denk ik wel mee te maken. Kijk, met Geert Wilders kun je denk ik een heel beknopt regeerakkoord schrijven. Die heeft ook wel eens een verkiezingsprogramma op 1A4'tje afgeleverd.
Precies. Hè?
Dat kan hem allemaal niet zoveel schelen als er maar minder immigranten komen, denk ik. Dat blijft toch de basis.
Ja.
Voor Caroline van der Plas is het ook niet zo belangrijk. En ook de VVD is nog wel van een beetje regeren uit de losse pols. Maar met Omtzigt, ja, dat wordt voor hem een enorme oefening in zelfbeheersing. Deze hele exercitie.
Ja, en het vlees is zwak, weten we. Hey, en nu is het zo dat...
Voordat Pieter... je het weet, heb je weer een feitenrelaas opgevraagd. Hè?
Ja, precies. Ja, het is net als een roker in een kamer alleen met een pakje sigaretten leggen. Zeg. Ja. Hij nog vaak zegt dat hij niet meer gaat roken. Ja, maar zie dat maar eens vol te houden. Hey, en Pieter, Raoul, nu is het natuurlijk zo dat Omtzigt en Wilders in hun wezen eigenlijk recht tegenover elkaar staan. Qua hoe je vindt dat zo'n partij democratisch moet vormgegeven worden. Hoe helder processen moeten zijn. Ja, in alles eigenlijk zijn ze anders. Maar is de uitkomst van wat ze willen nou eigenlijk daadwerkelijk ook heel erg anders? Of kunnen ze elkaar daarin toch eigenlijk ook juist wel weer vinden?
Nou, in elk geval is de uitkomst in wat ze niet willen opvallend vaak wel hetzelfde. Hoewel ze daar op heel verschillende routes belanden. En dat zie je nu eigenlijk al sinds 22 november in de Kamer steeds gebeuren. Dat er dus... allerlei dingen van het demissionaire kabinet worden afgeschoten. Heel vaak door een Kamermeerderheid waar ook de PVV en NSC een essentieel onderdeel van uitmaken, maar waar de PVV heel vaak gewoon principieel tegen is. Hou op met die onzin. Vliegt de NSC heel vaak aan van ja, we missen de onderbouwing. We willen meer inzicht in de gevolgen hebben. Reken eerst eens voor waar dit toe leidt over 2 jaar, over 4 jaar en over 8 jaar. En ja, dan gaan we erover nadenken. En als het antwoord dan aan het eind van de dag toch is, we durven het nu niet aan, dan zit je dus toch steeds in hetzelfde kamp.
Ja.
Maar dat geldt overigens wel dan vooral bij onderwerpen, dus dingen die je niet wil. Waar de Kamer natuurlijk nog niet aan is toegekomen en deze 4 partijen dus zeker ook niet, is wat ze dan wel willen. En dat vergt wel een andere mindset.
Ja.
Wat gaan we wel doen?
Ja.
Nou ja, vanaf maandag is dat wat ze te doen staat. Je kunt niet regeerakkoord maken onder de titel... we houden op met alles wat het vorige kabinet gedaan heeft. Je moet ook zelf wat gaan verzinnen natuurlijk. Dus dat wordt heel interessant. Of zij daar ook samen het ergens over eens kunnen worden.
Ja.
En bijvoorbeeld bij, jullie hadden het net al even over de arbeidsmigratie. Want Die arbeidsmigratie maakt een heel belangrijk deel uit van dat rapport over de bevolkingsgroei. Nieuw sociaal contract heeft met name daar zijn ogen op laten vallen. Want Pieter Omtzigt behoorde wel tot het kamp. Die zei toen de VVD het kabinet opblies vanwege het asiel, was Pieter Omtzigt ook wel een van degenen die zei, ja, maar dat is toch een sideline, jongens, want dat zijn relatief weinig mensen. Dus als je echt grip wil krijgen op migratie, moet je naar de arbeidsmigratie gaan kijken. En daar gaat hij dus ook echt hard stuiten op Caroline van der Plas.
Want die wil mensen in die kassen hebben. Ja. Van heinde en ver.
Ja, en in de slachthuizen en die hele keten. Ja,
ja, ja. Al dat onaangename werk moet toch door mensen gedaan worden voor weinig geld.
De aspergekwekers, ja. De tomatenplukkers. Het seizoen breekt weer aan. Er komen bussen vol met de arbeidsmigranten deze kant op natuurlijk. Om het werk te doen wat wij zelf niet willen doen.
Geslachten, er moet heel veel geslacht worden. Het is geen Nederlander dingen slacht. Het zijn alleen maar Roemenen en Bulgaren.
Oh ja?
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk die sectoren, dat is het hart van de achterban van Caroline van der Plas. Dus die gaat het daar heel moeilijk mee krijgen als dit een serieus thema wordt.
Ja, maar goed, los even van dit, we kunnen het zo meteen nog even over hebben. Maar het is dus eigenlijk zo, Sheila, dat Omtzigt en Wilders vaak, als het uiteindelijk komt op voor- of tegenstemmen, dat ze tot dezelfde conclusie komen, maar via een totaal andere route. En dat dat niet altijd per se de meest constructieve manier van ideeënuitwisseling is, zou ik maar zeggen. Dus dat wordt nog wel lastig om te bedenken wat ze dan willen eigenlijk.
Ja, dat ze dus ze willen nu vooral dingen afschaffen. Hè? Dus geen nieuwe klimaatdoelen erbij. Ze willen geen migratie, maar ze weten niet zo goed hoe. Dus inderdaad, nou ja, net wat Raoul zegt. Wat je nu ziet in heel veel debatten is dat ze dingen afschaffen. Dierenwelzijn moeten we het misschien zo ook nog even over hebben. Die hele nieuwe dierenwelzijnswet. Dus ze zijn heel goed in dingen niet doortrekken of niet verder doen. Maar ik heb nog niks gezien dat ze zeggen, ja, en nu we gaan dit wel doen of we gaan dit wel zo doen.
Ja.
Het groeifonds wordt afgeschaft. Er zijn allemaal goede redenen voor, hoor. Maar wat dan wel? Wat gaan we dan wel doen voor het bedrijfsleven? Dat zie je niet.
Ja. Sterk tegen Europa gekeerd. Ze hebben eerst al het kabinet opgedragen om tegen die natuurherstelwet te stemmen. En deze week was het weer om tegen de toetreding van Bosnië te ageren. Dus daar
is het. Dat was ook een interessant voorbeeld trouwens. Ja. Echt het patroon van dit. Want kijk, de PVV is gewoon tegen uitbreiding van de Europese Unie. Sowieso tegen de Europese Unie, maar dat willen ze nog wel inslikken. Maar het moet niet nog groter worden, die gekkigheid. Nieuw sociaal contract, het gaat dus even nu over, mag de EU beginnen met de toetredingsonderhandelingen met Bosnië-Herzegovina? Daar moet je aan allerlei voorwaarden voldoen als land om dat te doen. Dat heeft Bosnië nog niet gedaan, maar er zijn op dit moment natuurlijk, voor de voorstanders althans, politieke redenen om dat gesprek wel te beginnen. Geopolitieke redenen, omdat wij gewoon het gaat over de invloedssfeer. Welke richting gaan die landen opkijken, naar het westen of naar het oosten? En dus die druk wordt opgevoerd en dan vliegt NSC daar heel erg rekenkundig in bijna. Oké, nou, wat waren de voorwaarden? Is nou aan al die voorwaarden voldaan? Nee, er is niet aan al die voorwaarden voldaan. Dus dan kan het niet. Want we hadden toch afgesproken dat aan deze voorwaarden zou worden voldaan.
Ja.
Maar dat is niet maar. Ondertussen wordt wel gezegd, ja, in principe, ja, we zijn niet tegen de toetreding van Bosnië. Maar nu niet op dit moment, weet je wel. Dus de uitkomst is dan toch hetzelfde. Ja. Overigens stonden hier, dat is dan wel interessant, dat BBB en ook de VVD, die ook sceptisch dat debat ingingen, die lieten zich dan wel gaande het debat overtuigen door Mark Rutte, die ook nog steeds premier is.
Ja.
Die dan toch de overtuigingskracht heeft om een kamermeerderheid toe te bewegen. Jongens, dat komt even echt heel slecht uit als we hier nou als Nederland weer moeilijk over gaan doen. Maar de PVV en NSC blijven, we houden dan wel voet bij stuk met z'n tweeën. Dus dan zitten ze toch wel weer in hetzelfde kamp, maar vanuit een heel andere aanvliegroute.
Ja, het grappige is, het verschil is eigenlijk, de PVV heeft gewoon een ideologisch verhaal. Wij willen dit niet, want wij vinden dit onzin. Dat kun je ideologie noemen. En NSC heeft eigenlijk nooit een politiek overtuigingsverhaal. Nooit van wij vinden dit belangrijk.
Het is altijd proces.
Het is altijd soort ambtelijk. Het is altijd procedureel. Het is boekhoudkundig.
Ja.
Dus ze bedrijven politiek op een soort boekhoudkundige manier. En Wilders maakt het gewoon politiek. Die zegt, ik wil dit niet. Dit is mijn diepgevoelde overtuiging.
Ja.
Waardoor mensen die ook die diepgevoelde overtuiging hebben, denken, oh ja, dat is wat ik wil. Ik wil dat ook. En bij NS en die hele fractie heeft dat. Die gaan dat allemaal als een soort boekhoudertjes, gaan ze vinkjes zetten. Het is een hele andere manier van politiek bedrijven.
Ja,
nou ja,
je bent verbazing over waar hebben ze
het is
vandaan gehaald, die mensen.
Ja. Ja.
Ja. Nou ja, goed voorbeeld is ook die discussie om een extra klimaatdoel toe te voegen. Hè? Dat je dus al in 2040, geloof ik, 90% CO2-reductie hebt, hè, om te zorgen dat je het uiteindelijk in 2050 echt klimaatneutraal bent. Nou, dat wil Europa graag om een beetje druk erop te houden. En daar zegt dus NSC niet van ja, goed idee, want wij maken ons ook zorgen over de planeet.
Ja.
En ze zeggen ook niet nee van klimaat.
Wat een onzin.
Ja, onzin bestaat niet.
Maar ze zeggen nee, we willen eerst een lijst met maatregelen hoe we dat dan gaan realiseren.
Ja.
En dan zeg Jette terecht, ja, maar dit is toch gewoon, je moet toch gewoon eerst uitspreken of je het überhaupt wil en belangrijk vindt. En dan ga je daarna kijken hoe je het gaat doen. Maar die twee dingen moeten niet door elkaar heen lopen.
Nee.
Maar dat loopt bij NSC wel door elkaar heen. Want die wil dan eerst de precieze maatregelen weten. En nou ja, vinden we dat gewenste maatregelen? Nou, kunnen we nog andere maatregelen bedenken? Nou, en dat wordt een eindeloos proces.
Het is heel ambtelijk.
Want dat vergeet Omtzigt vaak. Er is geen einde in zijn processen.
Nee.
Want er zijn altijd nieuwe vragen.
Ja.
Maar op een gegeven moment moet je gewoon beslissen. En dat doe je eerder als je een ideologie hebt of een soort sterk.
Ja, je moet eerst een einddoel bepalen en dan ga je gaandeweg kijken hoe je daar komt. En ook gedurende het proces kan je dat dan weer een beetje
uitstellen. Ja, en bij hem kan het gewoon eindeloos doorgaan.
Ja.
Ja, want er zijn altijd nog meer dingen om te weten.
Maar het is een vrij nihilistische manier van politiek bedrijven eigenlijk, Sheila. Jij bent degene die hier in deze Kamer toch nog wel eens zegt van politiek is ideologie. En zonder ideologie gaat het eigenlijk niet.
En keuzes maken en vanuit een overtuiging.
Ja, maar op basis van
maken.
Het is altijd keuze, maar op basis van wat maak je die keuzes?
Ja, nou ja, goed, dat was altijd al het punt bij Pieter Omtzigt en bij zijn partij toen hij daarmee begon.
Zeker.
We waren heel nieuwsgierig naar dat verkiezingsprogramma van waar zit nou de overtuiging in? Wat is de maatschappijvisie? Waar wil je naartoe? En dat zie je. Dat heeft zo'n hele fractie, dat toch.
Ja, maar het is grappig dat je zo verbaasd bent. Want je dacht misschien van, nou, dan zal er ergens in die fractie iemand opstaan die wel eens met een bevlogen verhaal komt. Of die wel vanuit een diep gevoelde ideologie dat brengt. Maar hij heeft gewoon allemaal pennelikkers weten
En dat is wel jammer. Dat is wel jammer, want in het partijprogramma zat het nog wel. Of verkiezingsprogramma zat het nog wel, vond ik. Daar zat nog wel een soort duidelijke kijk op de samenleving die oversterk op het CDA was geïnspireerd. Het zat ook wel in dat stuk wat ze in het begin van de formatie hebben geschreven om hun rechtsstatelijke randvoorwaarden op tafel te leggen. Dus je ziet het af en toe wel doorschemeren.
Ja.
Maar in het handwerk in de Kamer is het gewoon de methode Omtzigt. En daar doet iedereen hetzelfde. Tot en met Rosanne Hertzberger, die ook ineens als columnist kon heel goed standpunten innemen. Maar wordt nu ook ineens meegesleept in dat, ik wil toch die tijdlijn eerst zien. En dus het is ook besmettelijk, blijkbaar.
Ja, je vindt niet iets, maar je wil een tijdlijn zien.
Dat daar vanzelf een soort standpunt
komt het eigenlijk op neer.
Ja. Het enige wat al deze afschaffingsdrift overleeft tot dusver is de steun aan Oekraïne. De wapensteun. Daar is nog geen streep doorheen gegaan. Dat is eigenlijk het enige waarvan ik dacht van hoe gaat dat? En dat je ziet dat nog blijft doorgaan.
En hoe verklaar je dat, Sheila?
Ik weet niet, Raoul, heeft dat ook te maken met die overtuigingskracht van Rutte?
Ja.
Ja.
Ja. Mark Rutte is in hoge mate demissionair, maar niet hier. Tenminste, dat vindt hij zelf niet. Dus hij is zelfs actiever dan ooit, denk ik. En Mark Rutte, dat heeft toch nog het vermogen om, dat zag je dus in het debat over de Europese Unie, maar ook in alle Oekraïne-debatten, om uiteindelijk gewoon te zeggen, maar jongens, we gaan het toch zo doen. En daar schaart dan toch een meerderheid van de Tweede Kamer zich nog steeds achter. Dus ja, dat is toch wel de... En die kracht heeft hij ook altijd gehad, natuurlijk. De samenbindende kracht van Mark Rutte is natuurlijk gewoon veel geroemd.
Ja.
Dus ja, wat interessant, hè, wie gaat overnemen.
Je voelt dan dus eigenlijk dat de hele kleur en stemming van die Tweede Kamer begint te veranderen. En dat Mark Rutte de boel nog een beetje op de oude koers weet te houden. Maar je voelt dan ook dat als hij zijn hielen eenmaal gelicht heeft, Dat het hek dan wel eens helemaal van de dam zou kunnen
zijn. Nou ja, en als er niemand is die met vuur iets kan verdedigen. In die zin, ja, die dierenwet hebben we nog niet uitgebreid besproken. Maar daar, als daar de Piet Adema, die was daar tegen, ja. De minister van Landbouw. Ja, zodat niemand opstaat om dat met vuur te verdedigen, dan wordt het ook meteen afgevoerd.
Ja, het is van niemand meer.
Laten we het even hebben over die dierenwelzijnswet. Wat was daarmee aan de hand, Shaila?
Dat is ooit door Partij voor de Dieren Kamerlid Leonie Vestering, die niet meer in de Kamer zit overigens, is daar ooit, die heeft dat aangenomen gekregen door de Kamer, dat dieren zich, nou moet je me te goed houden, precieze formulering, maar hun natuurlijk gedrag moeten kunnen laten vertonen. En nou ja, het kwam erop
recht.
Neer. Het kwam erop neer dat het voor de hele bio-industrie enorme gevolgen had. Mm-hmm. Dat de manier waarop dieren worden gehouden in de bio-industrie, in te kleine stallen, kalfjes die worden weggehaald, maar ook staartjes die worden afgeknipt van varkentjes omdat ze te dicht op elkaar zitten en elkaar anders aan elkaar hun staartjes gaan bijten. Nee, allerlei lichaamsdelen die worden afgeknipt bij allerlei dieren om ervoor te zorgen dat ze in al die hokjes passen en zich blijven een beetje rustig blijven houden. Dat kwam allemaal op losse schroeven te staan. Dus die hele sector was zich te pletter geschrokken. Die dacht, Jezus, de consequenties hiervan zijn enorm.
Ja.
En nu blijkt er dus, en ze waren dus gewoon al heel ver met dit, dat dit gewoon de wet werd.
Ja.
En,
ja, het zou van kracht worden op 1 juli.
Ja, en ja. Ze waren gewoon op weg naar dit is het gewoon. Dus ze waren bijna bij de eindstreep. En is er nu een nieuwe Kamermeerderheid. En ik zeg, ja, ho, ho, ho. Dit was toch niet de bedoeling.
Maar was hij al aangenomen, die wet?
Mm-hmm.
Maar kan je dat dan, 2021. Kan je dat dan zomaar terugdraaien?
Dat blijkt.
Zeker.
Dat kan.
Ja, nou ja, als de meerderheid van de Tweede Kamer het anders wil, dan de Tweede Kamer is de baas. Hè?
Je kunt gewoon dingen terugdraaien. Dat verklaart ook de frustratie die we deze week zagen bij Esther Ouwehand. Het was er al. Weet je, de eindstreep kon je bijna aanraken. 1 juli, dat is gewoon heel snel. En dan zou het gewoon wet zijn. En dan wordt het echt vlak voor de eindstreep. Dan is er een nieuwe Kamer, daar waait een nieuwe politieke wind. Er is het is ingedaald bij een groot deel van die Kamer. Ja, maar dit
voelt voor mij
dit gaan we terugdraaien.
Dit voelt
jongens.
Voor mij vergelijkbaar als de spreidingswet. En daar was het verhaal toch van, het is al aangenomen door de Tweede Kamer. Ja. Dus dat kunnen we niet meer terugdraaien. En toen wilden ze nog als noodgreep de Eerste Kamer
tot
de orde roepen om hem dan alsnog af te wijzen.
Ja.
Maar bij deze wet kon dat dan blijkbaar dus wel nog, om het dan alsnog allemaal ongeldig te laten verklaren, die eerdere stemming hierover.
Raoul, zat dat formeel? Was dat een motie of zo? Hoe werkt dat?
Nee, het was destijds een amendement van de Partij voor de Dieren, wat overigens toen al wel heel snel tot debat leidde. Oh shit, wat hebben we nou besloten? Ik kan me nog herinneren dat in het begin zelfs, als je dus in de wet opschrijft dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, toen ontstond het debat over de vraag of de hond dan nog wel aan de lijn mag. Want dat is ook niet natuurlijk. Maar goed, dat werd door de Partij voor de Dieren toen meteen vrij snel weggenomen. Nee jongens, we hebben het hier over de intensieve veehouderij. Maar de gevolgen daarvan voor de intensieve veehouderij zouden groot zijn. Precies om wat jij daar zegt. Ik bedoel, dat vergt enorme aanpassingen aan de huisvesting van dieren. En dat verzet in onder de veehouders en de boerenlobby, maar ook in een steeds groter deel van de Kamer, is wel steeds groter geworden in de afgelopen 3 jaar. Ja, en dit was wel het moment na de verkiezingen. Om het gewoon een nieuw amendement aan te nemen. Wat veel zachter is, wat veel meer tijd geeft. En wat, nou ja, volgens in elk geval Esther Ouwehand eigenlijk niets meer waard is. Interessant is overigens daar de positie van de PVV. Want dit is een van de weinige onderwerpen waarop de PVV altijd gespleten is.
Ja.
Omdat ze Dion Graus in de gelederen hebben. Ridder Dion, altijd op de bres voor de dierenrechten. En die heeft dus in 2021 nog met de Partij voor de Dieren meegedaan. En nu gunde Geert Wilders het hem nog net dat hij zelf nog wel aan de kant van de dieren mocht blijven staan. Maar de rest van de PVV-fractie ging mee. Waarschijnlijk electorale en ook misschien wel formatieredenen. Dat het was misschien ook wel zichtbaar dat het toch weer een investering van Geert Wilders was van de week in de onderlinge verhoudingen met VVD, NSC en BBB. Doordat het zijn fractie toch opdracht te geven, jongens, even matigen hier.
Ja, BBB had
maar
dit
ja,
wel
als nodig. De PVV, ja, je zag inderdaad, en dat ik vond het wel een tekenend moment. Je zegt, nou ja, Esther Ouwehand had de tranen, geloof ik, in de ogen staan na de stemming. En zei nog, wij laten het hier niet bij zitten. Maar toen dacht ik, ja, dat kan je wel zeggen. Maar dan zal je toch een paar verkiezingen voor nodig hebben om weer een voet aan de grond te krijgen, denk ik.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een heel voelbaar, want dit is natuurlijk zeker voor de Partij van de Dieren, voor de Dieren zo'n ongelooflijk essentieel punt, neem ik aan. Een kleine overwinning in hun grote ideaal, maar toch een overwinning. En dat voelt natuurlijk gekmakend als je ineens in een kamer staat waar je voelt dat je daar helemaal geen voet meer voor aan de grond krijgt.
Ja.
Dan word je wel echt op vrij brute wijze met een nieuwe realiteit geconfronteerd.
Ja, zeker. Ja. En nou ja, dat overkomt natuurlijk wel meer kleine partijen. En dat zijn partijen die het al 100 jaar in de Kamer zitten en de hele tijd dat gevoel hebben van wij komen hier nergens tussen. Maar ik denk wat dit zo frustrerend maakte was dat het...
De overwinning binnen leek.
Dat amendement was aangenomen. Het was een overwinning. Die was er al. En het was een kwestie van een paar maanden. En dan kon je hem gaan cashen. En dat er dan toch een wijziging overheen kwam.
Ja. Ja. Maar ik denk dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks zich ook wel als kleine roepen in de woestijn, of als een machteloos... Ze zijn dan wel een groot blok, maar toch ook wel een machteloos blok voelen. De confrontaties tussen Geert Wilders en Frans Timmermans zijn er ook niet per se florisant voor Frans Timmermans.
Ja, het is natuurlijk in zijn algemeenheid je lot als je in de oppositie zit. Roepende in de woestijn, maar dat heeft de SP natuurlijk ook al zijn hele bestaan zo ongeveer mee kunnen maken. Maar ik vind wel de animositeit tussen Wilders en Timmermans, die wordt wel heel groot opgeklopt en opgespeeld door Wilders. Wilders is, hij heeft tegen iedereen gemeen op een soort basisniveau. Maar voor Timmermans bewaart hij dan als het extra. Hij heeft besloten dat Timmermans, het is de nieuwe Kaag. En dat is gewoon het haatobject. Dat buiten hij ten volle uit, echt werkelijk alles. Ook als Timmermans een totaal normale opmerking maakt, waar Wilders bij ieder ander Kamerlid normaal op zou hebben gereageerd, moet er iets vals overheen, iets gemeens, iets
vernederends.
Absoluut. Ja. Alles een totale vernedering van die PvdA, GroenLinks PvdA.
Wat ook wel interessant wordt, is bij zo'n programkabinet hoort eigenlijk dat je dat alle partijen de wetsvoorstellen op hun merites beoordelen en vrij zijn om daarover te stemmen. Mm-hmm. En ook dus dat een minister zou eigenlijk ook wisselende meerderheden moeten behoren te zoeken. Dat is op papier het model. Dus ook zaken kunnen doen met bijvoorbeeld Frans Timmermans. Als een van de coalitiepartijen een keer minder gelukkig is met een wetsvoorstel.
Ja, en Timmermans
dat is
veel
wel echt
zetels.
Het model. Ja, Timmermans, die zal je dan vaak nodig hebben als Pieter Omtzigt iets wil, maar de VVD haakt af, dan heeft hij Timmermans nodig straks. Maar nou is de vraag, de sfeer is inderdaad niet zo dat de partijen dat gaan accepteren van elkaar. Dat ze zomaar in zee gaan met de linkse oppositie. Dus dat is ook wel heel interessant hoe de informateurs daaruit gaan komen. Hoe gaat dit kabinet zich verhouden tot de Kamer? Of is het inderdaad een programkabinet dat buiten het programma om, hè, en buiten de hoofdlijnen die ze nu gaan vastleggen, gewoon zaken mag doen met iedereen? Of gaan deze vier partijen toch straks een soort modus vinden om wekelijks met elkaar te overleggen wat ze wel en niet van elkaar accepteren?
Ja, want er wordt in ieder geval vanuit de grootste partij in dit kwartet, wordt er geen enkel spoor van handreiking gedaan naar de andere kant van de Tweede Kamer.
Nee, ook niet.
Niet eens een heel klein beetje geacteerd dat hij wellicht misschien zo ook wel enigszins goedgezind zou kunnen zijn. Ja. Of later misschien zaken met ze zou willen doen.
Maar Wilders is wel ook degene die het minst heeft met het hele programmakabinet. Hij kon het ook totaal niet uitleggen wat het nou precies betekende. En je krijgt ook de indruk, als je hem zo hoort of praat, dat dat hem ook eigenlijk geen fluit interesseert. Dat het voor hem echt iets cosmetisch is wat ze voor Pieter om zich hebben opgetuigd. En dat het hem verder echt geen bal interesseert.
Ja,
en
zijn irritatie
niet van plan is om wisselende meerderheden te gaan zoeken aan de linkerzijde.
En zijn irritatie over het feit dat hij geen premier mag worden, al dan niet gespeeld. Misschien vindt hij het eigenlijk wel heerlijk. Maar goed, hij doet in ieder geval, hij speelt de act dat hij het heel onrechtvaardig en gemeen vindt.
Ja,
dat matigt hij ook op geen enkele manier een beetje.
Nee, dus dat hij heeft dat hele idee van het programmakabinet en dat buitenparlementair en dat leiders in de Kamer totaal niet geïnternaliseerd.
Nee.
Maar de vraag is, kan een kabinet buitenparlementair zijn als de voltallige oppositie niet mee wil doen? En de voltallige oppositie het gewoon als een meerderheidskabinet ziet.
Ja.
En
ja,
dus gedrag vertoont wat je bij een meerderheidskabinet
en ook nog als
in principe overal tegen.
En ook nog als een vijandig meerderheidskabinet.
Ja, dus de vraag is, maar goed, ik ben geen staatsrecht geleerd, of dat hele concept wel werkt als niemand van de oppositie bereid is om...
Ja, het werkt inderdaad twee kanten op, hè? Dus ze worden buitengewoon vijandig benaderd door in elk geval een deel van de formerende partijen. Ja, dan is de tegenreactie natuurlijk ook zo.
Precies.
Ja, dus. Maar goed, het helpt natuurlijk ook niet om de VVD-fractie minions te noemen. Dan laat je ook wel zien dat...
De PVV-fractie.
Oh, sorry, ja. Dan laat je als het, wat Alexander Pechtold vroeger ook deed, die koesterde het vijandschap met Wilders ook wel heel erg. En dat gevoel begrijp je soms bij Timmermans op dit soort momenten, als hij dit soort vergelijkingen maakt, ook wel een beetje. Denk je, ja, dat moet je ook gewoon niet doen.
Nee.
Je moet je niet verlagen tot de methodes van de tegenstander.
Ik zie dan ook weer Jolande Sap met haar stekkerdoos staan.
Ja, toen bij die minions zag je
in dezelfde categorie.
Ja, en elke keer heeft blijkbaar een woordvoerder die dat vindt dat hij naar kinderfilms, of wat is dit, een kinderfilm eigenlijk, moet verwijzen. Dan denk ik, ja, dat doe eens iets uit de literatuur of zo, of iets uit de klassieke.
Ja, zoals de Kamer.
Want hij is heel belezen. Hij belezen, ja, maar hij laat zich dan
begrijpt
aan.
Begrijpt niemand die referentie, ja, nou, Pieter. Dan moet hij dat weer gaan uitleggen.
Dan moeten we dat opzoeken en dan leren we nog eens wat.
Ja.
Nee, ja, ik ben er niet zo enthousiast over.
Nee.
Die stijldingen.
Nee, de oppositie moet ook nog een beetje in
En het
in
is misschien
komen.
Wel, het werkt wel. Hè, dat sinds Pechtold weten we dat het werkt. Als jij je opwerpt als de vijand van Wilders.
Ja, maar
je
moet dat wel met verve doen. Je moet dan ook een beetje die laconieke, keiharde houding kunnen aannemen. En als je het gevoel hebt dat je de hele tijd net met de verkeerde vergelijkingen komt en net zo klungelig en struikelend dat ook probeert te doen, dan kan dat zich ook wel als een boemerang tegenkeren. Ja.
Het is moeilijk, hè, met Wilders. Heel je moet moeilijk. Heel gevat zijn. Ja. Je ziet het Laurens Dassen ook proberen. Die probeert zich ook op te werpen als een soort het rechtsstatelijke geweten van de Kamer
dat
nu.
Dat is wel goed.
En dan gaat hij ook enorm tekeer en zo. Maar je ziet toch dat het heel moeilijk is om tegen Wilders... Wilders gebruikt hele andere tactieken. En die beheerst hij als geen ander. En hij blijft in zijn eigen tactieken. En het is gewoon heel lastig om daar doorheen te prikken. En Pechtold kon dat wel. Die kon hem aan.
Ja.
En er zijn weinigen die dat kunnen.
Die dat gegeven is. Hey, en Raoul, je voelt de nieuwe verhouding in de Tweede Kamer. Als er gedebatteerd wordt, als er gestemd wordt. Gewoon de hele sfeer. Ondanks dat oude kabinet er nog zit.
Ja, met alle voorbeelden die vandaag zijn langsgekomen. Ja. Ja, we hebben er meer gezien. Er waait echt een nieuwe windje.
Ja.
Daar is niet eens een nieuw kabinet voor nodig. Maar goed, het schiet nu wel een beetje alle kanten op. Met dan een demissionair kabinet daar ergens in het midden, dat ook om zich heen kijkt. Van oké, in welk landschap zijn we nou eigenlijk aan het opereren? Maar dat geeft nog wel enige lijn. Hè? Zoals op de grote dossiers in elk geval de aanwezigheid van Rutte. Nog een zekere... consequente lijn waarborgt. Maar het wordt toch wel echt heel erg tijd hoor, voor een nieuw kabinet. Dat ook gewoon duidelijk is waar het kabinet staat ten opzichte van die Kamer.
Ja. En dat gewoon eens ideeën gaat verzinnen. Even dingen die dan aangenomen kunnen worden.
Ja, nee, wat wil je wel?
Die dingen die gestopt worden, wat wil je wel?
En schets een wenkend perspectief. Doe eens, vertel eens een leuk verhaal.
Ik hoor allemaal titels, want ze hebben toch altijd, als ze eenmaal zo'n regeerakkoord hebben ze toch altijd van die titels, van een nieuwe hoop voor morgen of zo. Bruggen, ja, vind ik, wat wil je wel?
Wat,
of
wat wij willen.
Schets is een wenkend perspectief. Vind ik allemaal goede titels voor ja, het wellicht in de maak zijnde flinterdunne regeerakkoord. Je weet het niet.
Ja.
Ja. Ondertussen, Pieter, was jij nog...
Wat wel interessant is overigens, daar hebben we het er nog niet over gehad, maar de presentatie van de beide informateurs gisteren. Vorige week zijn wij heel cynisch geweest over... Ja, wij waren vorige week allemaal heel cynisch over de overlevingskans van dit kabinet. Toen zag ik die... Ja, ze hebben er wel echt zin in. Ze straalden echt uit dat ze dit klusje gaan klaren. En ik neem aan dat ze uitgebreid met Kim Putters hebben gepraat. En ze hadden ook hun eerste dag met de vieren achter de rug. En daar kwamen ze toch buitengewoon blijmoedig uit naar buiten. Dus ik dacht even, gisteren was wel weer een moment dat ik dacht, zij zien het kennelijk gebeuren. Je moet ook als informateur, denk ik wel, vooraf even informeren van waar stort ik me in, hè? Want het is nooit leuk om te mislukken.
Nee.
Dus, en dat zullen ze hebben gedaan. Ze zijn allebei zeer door de wol geverfd en hebben kennelijk toch de conclusie getrokken dat ze denken dat dit kan.
Ja.
Dus die kanttekening moeten we wel maken. Dat we misschien ook wel te somber waren vorige week.
Raoul, of er nu inderdaad een regeerakkoordje wordt gesloten en, ik zeg ze expres voor klein woord, en er uiteindelijk een kabinetsploeg geformeerd zal worden, is toch iets heel anders dan of het kabinet vervolgens ook overlevingskansen heeft?
Ja, dat zal helemaal volledig gaan afhangen van de man of de vrouw die dat kabinet gaat leiden, denk ik.
Ja, hebben we daar al
echt... Dat wordt ontzettend belangrijk, wordt dat. En daarom ben ik ook wel hooglijk verbaasd dat ze zeggen dat ze het daar nog niet over hebben gehad. En het ook de komende weken daar nog niet over gaan hebben. Maar pas op het einde van deze inhoudelijke onderhandelingsronde, die zo'n 8 weken gaat duren, willen ze daarover gaan hebben. Ik weet niet, het kan zijn dat een cover-up is naar de buitenwereld om te verhullen dat ze lang iemand op het oog hebben. Maar als het waar is dat ze het daar nog niet over hebben gehad, dat vind ik echt onbegrijpelijk. Want volgens mij is het echt van doorslaggevend belang voor de overlevingskansen van deze formatie en ook van dat kabinet.
Ja, want om even een nautische vergelijking te trekken, dit is niet een of andere kapitein van een veerpontje dat een soort vooraf uitgestippelde route heen en weer zal moeten gaan varen elke dag. Maar dit is iemand die in een hele woeste zee, een hele onbekende route, dat grote schip zal moeten gaan
door
leiden.
Door de mist, hè? Door zo heette dat, geloof ik, in coronatijd. Ja, ja, nee, ja. Absoluut.
Dus dat is natuurlijk geen eenvoudige taak. Dat is natuurlijk inderdaad heel belangrijk wie dat dan precies op zich gaat nemen.
Alleen dat het niet Hans Hogevors wordt, dat is ongeveer het enige wat we weten.
Er zijn andere titels die daar heel anders over denken. Of het toch misschien Hans Hogevors wordt. Hans Hogevors schijnt daar zelf ook allerlei uitspraken over te hebben gedaan. Hoe is dat, Pieter? Als je een heel onwaarschijnlijke scoop hebt van iemand aan de telefoon, moet je dan daar meteen denken dat je dat zo is? Of moet je dan een beetje wantrouwen? Ja, ik ga nu heel diep in op allerlei journalistieke dingen. Maar goed,
ik vind het
bij het AD
heel
dachten
mooi,
ze dat ze Hans Hogevors aan de telefoon hadden gehad. Ja, maar dat bleek niet zo te zijn geweest.
Nou, dat is wel echt een journalistiek novum, hoor. Ik kan niet herinneren dat wij ooit dachten dat we iemand aan de
telefoon hadden. Nee, maar ik neem aan dat deze persoon Hans Hogevors zijn oude nummer heeft en regelmatig wordt gebeld in de veronderstelling dat hij Hans Hogevors, en misschien wel vaker, maar voor de grap zegt, ja, ik ben Hans Hogevors.
We moeten nu alle recente quotes van Hans Hogevors in de kranten tegen het licht gaan houden. Ja.
Of het was een vriend van deze verslaggever die ook Hans heette en dat ze dacht dat ze Hans Hogevors...
En dat hij dacht, ik ga gewoon even mee in de grap.
Dat je de verkeerde Hans appt. Dat overkomt mij met regelmaat.
In het handboek van de journalistiek moet dit als een extraordinaire geval beschreven worden. Maar er doen ook nog geen namen de ronde, Raoul. Behalve Hans Hogevors.
Nee, er wordt heel veel over gepraat op het Binnenhof. Maar als je het nou hebt, ik bedoel, uiteindelijk gaat het om de mensen die erover gaan. En die hebben zich nog geen namen laten ontvallen.
Nee.
Ja, Marco Pastors is het een keer gevraagd bij Nieuwsuur.
En wat zei die?
Hij sloot niks uit.
Oké. Okay. Nou, dan weet je het wel. Ja. Ja. Was het de echte Marco Pastors?
Was het niet alleen met de fruit van Marco Pastors?
Kloon, ja.
Ja. Ten slotte, Pieter, wilde jij het ook nog even hebben over de personeelstekort in de publieke sector?
Ja, ook om misschien ook ons af te vragen of het wel goed is om een kabinet te hebben met heel veel politieke wensen. Want we hadden afgelopen week een vrij uitgebreide productie over het personeelstekort in de publieke sector. En dat is enorm en het wordt alleen maar groter.
Ja.
En iedereen kampt met personeelstekorten, ook de cafés en weet ik veel wat. Alleen de publieke sector blijft het groter worden. Hè. De private sector ziet het een beetje afnemen. Dus het groeit. We hebben al eerder voorbeelden hier besproken dat de Belastingdienst bang is dat ze op een gegeven moment de belastinginning in gevaar komt. Ook omdat ze een heel brakke ICT hebben. Maar daar kunnen ze eigenlijk niks aan doen, want ze hebben te weinig mensen. We hebben vaker geconstateerd dat we snakken naar een versimpeling van het belastingstelsel. Maar dat lukt ook niet omdat ze te weinig mensen hebben. Dus scholen gaan naar vierdaagse schoolweken toe. Gevangenissen sturen gedetineerden met een enkelband naar huis. Dus je ziet op heel veel terreinen zie je het al, het personeelstekort. De effecten daarvan. En het terug is, er is geen enkele... Ja, of er moet een keiharde recessie komen dat iedereen zijn baan verliest en iedereen alsnog ambtenaar wil worden. Dat zou kunnen, maar dat zien we ook niet aankomen. Door de vergrijzing, het komt allemaal door de vergrijzing vooral, komt er gewoon enorm tekort aan.
Ja.
En ik moest toen ik dat stuk...
Wie gaat er voor ons zorgen?
Ja.
Kijk naar ons hier aan deze tafel.
Ja, ja. Nou, niemand.
Nee.
In principe. Maar toen ik het allemaal las, moest ik denken aan een gesprek. Je mag nooit taxichauffeurs en kappers citeren, maar één uitzondering dan. En ik sprak met mijn kapper en die zei, kappers redeneren tegenwoordig totaal omgekeerd als ze vroeger redeneren. Vroeger was het gewoon, je probeerde zoveel mogelijk klanten binnen te halen. En dan kon je altijd wel kappers vinden die klanten dan wilden knippen. Nu is dat niet meer zo. Dus je moet helemaal geen klanten werven, want dan heb je een probleem.
Ja.
Je moet juist eerst kijken hoeveel personeel kan ik werven.
Ja.
En dan moet ik zorgen dat ik niet te veel klanten heb, want anders kom ik in de problemen. Dus heel ander spel. En de overheid moet precies dezelfde omkering maken. Die moet niet meer denken, wat willen we allemaal politiek? En vanuit de verwachting, je kan altijd wel weer ambtenaren vinden of ZZP'ers inhuren. Wat kunnen we doen? En moeten we daar niet veel hardere keuzes maken? Wat vinden we uiteindelijk belangrijk? En zijn al die mensen... ik weet er precies waar je moet kijken. Al die managers dus en communicatiestrategen.
Maar eigenlijk waar vroeger de vraag was van... hebben we geld om deze maatregelen uit te voeren?
Hebben we
nu
de mensen?
Vraag bij, hebben we de mensen om deze maatregelen uit te voeren?
Dat moet de leidende vraag zijn. Dus je moet ook eigenlijk bij elke wet je afvragen... van kost dit ons meer personeel of kunnen we juist minder personeel? Ja. En in principe moet elke maatregel... Ik zou daar, als ik om zich was, een keiharde eis van maken. Bij elke wet moeten we zich afvragen of het personeel oplevert of kost.
Ja.
En als het kost is, niet doen.
Ja.
Ze hebben ook wel zich voorgenomen voor elke nieuwe wet die je aanneemt, moet je een wet afschaffen. Nou, daar kwam ook niks van terecht. Want het is gewoon politieke obesitas. Ze hebben Kamerleden wilden de hele tijd wetten maken en liefst niks afschaffen.
Ja.
Dus, nou ja, wat je dus ziet en de tragiek van de Nederlandse publieke sector is... meestal heb je altijd in de dienstensector, dat is misschien een beetje technisch verhaal... neemt de productiviteit niet toe. Hè, terwijl in de industriële sector en andere sectoren zie je continu stijgende productiviteit. Dus dat maakt dat een steeds groter deel van de samenleving in de dienstensector werkt als je niet oplet. Maar in Nederland is het nog veel erger. Daar daalt de arbeidsproductiviteit, moet je nagaan. Ambtenaren, ondanks alle digitalisering, zijn minder productief. Je hebt meer ambtenaren nodig om hetzelfde te doen. Hè, bij het UWV, bij de Belastingdienst. Dat is echt enorm zorgelijk. Je moet dat nieuwe kabinet, wie er ook in zit, moet hier een verhaal hebben. En een soort revolutie afkondigen van we gaan het heel anders doen. En we gaan eerst eens even kijken bij handen aan het bed, dan in het onderwijs. En die gaan we eerst al die banen vullen. En dan kijken we nog hoeveel managers, communicatiestrategen en andere bullshit jobs we nog kunnen vervullen. Maar we beginnen bij de banen die we echt belangrijk vinden. Ja, gaat nooit lukken dit natuurlijk, maar volgens mij moet je het wel op die manier naar kijken.
Ja.
En dan laten we eerst eens zorgen dat die klassen allemaal leraren hebben, voordat we weer allerlei beleidsambtenaren of allerlei nieuwe functies creëren.
Er moet een soort personeelsbegroting gemaakt worden.
Dat zou ik doen.
Ja.
En dit raakt rechtstreeks aan het hele verhaal over arbeidsmigratie.
Zeker.
Je ziet in de zorg, in het onderwijs, docenten worden uit Suriname weggekaapt, verpleegsters ook. Dus dit raakt aan dit hele verhaal waar ze het aan tafel over gaan hebben. Van wat voor arbeidsmigratie wil je en wil je überhaupt arbeidsmigratie?
Het moeilijke is dus dat dus juist in de publieke sector is het vaak wel van belang. Het staat zelfs wettelijk vastgelegd vaak dat je de Nederlandse taal heel goed beheerst. Dus
daarom wordt Suriname leeggeplukt.
Ja, maar je hebt niet zoveel migratieopties. Ja. Hè? Zoals jij al zei, in de slachterij kan je ze overal vandaan tot aan Roemenië en toe. Maar de publieke sector heeft die uitweg ook niet. Dus ze hebben geen uitwegen.
Nee.
En dus ze moeten inderdaad zich zoveel mensen hebben. Wat moeten die gaan doen?
Ja,
nee, een hele andere kabinet. Je ziet ook al onder uitputting. Hè? Dus is er voor een bepaald beleidsdoel is er geld gereserveerd. En het geld gaat niet op, omdat ze de mensen niet hebben om het geld op te maken. Dus dat gebeurt al. Dat gebeurt al een tijdje. Dat ze steeds geld overhouden, omdat ze hun beleid niet kunnen uitvoeren. En die dalende arbeidsproductiviteit onder de ambtenarij heeft ook mee te maken dat de wetgeving complexer is gemaakt. Dus dat je meer tijd nodig hebt om een burger van dienst te zijn. Ja. Omdat de hele wetgeving die om die burger heen is gehangen. Ja,
voor de duidelijkheid, wij zeggen niet dat ambtenaren minder hard werken. Nee. Nee, ze kunnen er niks aan doen.
Ze moeten veel meer arbeid verrichten om een burger op eenzelfde manier of op eenzelfde niveau van dienst te zijn.
Dat is toch krankzinnig.
Ja, maar hoe gewoon het land draaiende gehouden moet worden, dat is eigenlijk misschien wel de grote uitdaging waar ze voor zullen staan.
Ja,
dat denk ik wel. Wonderlijke
en nieuwe politieke
kabinet.
Wensen. Als je het eigen risico afschaft, weet je dat de vraag naar zorg gaat toenemen. Er zijn helemaal geen mensen die zorg kunnen bieden.
Nee.
Dus waar heb je het over? Ik hoor nog helemaal niets hoor van dit element in de discussies.
Nee.
Je ziet, het gaat gewoon lekker door, nieuwe wetten maken.
Lekker nieuwe wetten maken. Ja, lekker dikke regeerakkoorden afsluiten.
55
pagina's.
Onder de vorige.
Ja, nou ja jongens, het is wat. Ja, we zijn in 2026 nog in oorlog met Rusland. Dus dat is nu geloof ik toch de termijn die er is. Hebben we ook mensen voor nodig. Ja, maar goed, dan veranderen we in een oorlogseconomie. En dan wordt alles toch weer anders.
Dat moet je nooit uitsluiten.
Nee.
Je moet altijd oppassen dat je...
Gaan we arbeidsmigranten laten vechten voor ons tegen de Russen?
Ja.
Nou ja.
Gaan we Roemenië hierheen halen om voor ons tegen de Russen te vechten, terwijl Roemenië overlopen wordt. Nou ja, Raoul, heb jij nog iets hier aan toe te voegen?
Nee.
Oké. Nou, dan ronden we af met al deze optimistische geluiden. Ik ben heel benieuwd, echt wat meest serieus, hoe de vorming van het kabinet er volgende week bij hangt. Hoe de sfeer is, hoe de vlag erbij hangt, in welke ruimte, met welke mooie stoelen ze dan weer met elkaar zitten te vergaderen en met wat voor een gezicht ze naar buiten komen. We zullen het allemaal gaan bespreken volgende week. Dankjewel Shaila, dankjewel Pieter, dankjewel Raoul en in de allereerste plaats natuurlijk dankjewel luisteraar voor het luisteren en wat ons betreft tot volgende week.
Beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.